Ja.
Ja. En mag ik er nog aan toevoegen, als dat doorgestuurd is voor het goedgekeurd is op de gemeenteraad, is dat inderdaad een fout. Prima. Volgende punt, agenda punt nummer 13, het kermisreglement. Mevrouw Van Averbeek.
Ja, dank u wel. We hebben inderdaad het kermisreglement en straks ook het marktreglement staan. Dat is een wettelijke verplichting voor elk lokaal bestuur om een markt- en een kermisreglement te hebben. Dus ik ga het nu vertellen. Ik kan dan straks nog hetzelfde herhalen, maar dan weet je het al. In Beersel hadden we dat nog niet. We hadden wel al goede afspraken met onze kermismensen en marktmensen, maar dat was nog niet in een reglement gegoten. Dus hebben we gedacht, van, dat moeten we toch in orde brengen. De reglementen geven de plichten en de rechten weer van zowel de marktkramers en de voorkramers, maar ook het lokaal bestuur. We hebben ons gebaseerd om die reglementen te maken op de modelreglementen van het VVSG. Met hier en daar onze eigen invullingen vanuit de praktijk. Er is eigenlijk qua manier van werken door deze reglementen verandert er niets. Het blijft eigenlijk zoals we het tot nu toe al altijd al gedaan hebben. Maar we hebben wel iets om op terug te vallen als er zouden vragen zijn van onze of van hun kant. Aanvullende bepalingen stonden voorheen al soms in het gasreglement. Dus ook daar hebben we geen wijzigingen aan gebracht. Ja, dat is het eigenlijk. Als er vragen zijn, dan wil ik die graag beantwoorden.
Iemand vragen over het zowel kermisreglement als marktreglement? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Zowel met puntje 13 als 14? Prima. Kunnen we verder gaan met het 15e agendapunt, de goedkeuring van het aansluiten bij de uitpas. Het wordt aan mevrouw De Greef.
Ja. Vanaf 2025 wil lokaal bestuur Beersel graag starten met de uitpas. Dit kan enkel door het aan te sluiten bij een bestaand werkingsgebied. In ons geval is dit de uitpas van Sint-Pietersleeuw. Met uitpas kan de burger goedkoper deelnemen aan cultuur, jeugd, sport of vrije tijdsactiviteiten. De uitpas is een voordeelkaart voor vrije tijdsactiviteiten. Dus de burger kan er punten mee sparen en die vervolgens omruilen in voordelen. Mensen in armoede krijgen extra aandacht met uitpas. Zij ontvangen bovenop de spaar- en ruilmogelijkheden discreet een kansentarief op de uitpasactiviteiten. Indien we wensen aan te sluiten bij de uitpas Sint-Pietersleeuw, moeten we dezelfde voorwaarden hanteren rond de aankooptarieven van de kaarten, het kansentarief en de doelgroepen. Om de financiële korting te kunnen aanbieden, stapt iedere uitpaspartner mee in een systeem van solidaire kostendeling. Er moet worden gewerkt met de reeds actieve verdeelsleutel 20-40-40, die geldig is binnen Sint-Pietersleeuw. De deelnemer met kansenstatuut betaalt 20% van de kostprijs, de uitpaspartner zelf draagt 40% en het lokaal bestuur van de uitpaseigenaar komt voor 40% tussen. Publiek VZW, aangesteld door de Vlaamse regering om uitpas in heel Vlaanderen uit te rollen, helpt ons als lokaal bestuur met de verdere voorbereiding en de implementatie en blijft ons gedurende het verdere verloop ondersteunen. Binnen dit kader en plan Samenleven wordt er ook een lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie opgericht.
Ja. Een pluim dat je dat nu nog invoert. Jammer dat het op het einde van uw legislatuur gebeurt.
Ja. Dank u.
Daar is geen haast bij, hoor.
In de feitelijke motivering van het ontwerpbesluit lezen we dus dat, en je hebt het hier juist ook herhaald, Elsie, dat 40% een lasten is van de gemeente. Maar verder lezen we dan dat het geen financiële gevolgen heeft en er dus geen budgetten voor zijn voorzien. Nu, als je 40% van de tickets moet betalen, dan zijn daar mijn inziens wel financiële repercussies, maar die zijn dus niet gebudgeteerd. Hoe komt dat?
Jawel, dat zit allemaal in het plan Samenleven. Dus daarvan zijn het invoeren van de uitpas staat daarin. Dus uitpas is een voordeelkaart voor vrije tijdsactiviteiten voor 14.500. En een tweede VTE, interne deskundige vrije tijdsparticipatie, 29.700. Dat staat in het budget van Samenleven, plan Samenleven dat we gekregen hebben. Dus het is niet voor de gemeente geld. Maar...
40.000 euro in totaliteit.
14.500 voor die voordeelkaart en voor de mens moet doen, 29.700 voorzien.
Oké. Okay.
Nog iemand vragen hierover? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Puntje 16, een zaak der wegen in verband met het kruispunt in Huizingen. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Dank u, voorzitter. Het betreft hier een zaak van de wegen in het kader van een aanvraag tot het slopen van bestaande constructies en verhardingen en het bouwen van 7 eensgezinswoningen en een meergezinswoning met 9 appartementen en 4 kantooreenheden op de hoek van de Alsenbergse Steenweg en de Villeestraat. In het kader van deze aanvraag is er een zaak van de wegen, namelijk het kosteloos afstaan van grond en inrichten van 4 openbare parkeerplaatsen met laadpalen waarvoor de beslissingsbevoegdheid bij de gemeenteraad ligt. Op lot 9 wordt er een gedeelde wegenis afgestaan op de hoek van de Alsenbergse Steenweg en de Villeestraat. Dit op vraag van de lijn om de draaicirkel op hetzelfde rijvak te kunnen houden, wat vandaag niet het geval is. Op lot 10 wordt er een gedeelte wegenis afgestaan op de hoek van de Villeestraat en Steertveld, dat eerst wordt ingericht met 4 parkeerplaatsen en 2 laadpalen. Het feit dat een wegenisdossier gecombineerd met een groepswoningsbouw is niet in strijd met de bouwstop die we vroeger hadden goedgekeurd. Het gaat namelijk niet om de aanleg van een ontsluitingsweg. De nieuwe bebouwing wordt voorzien op ongeveer 10 meter achter de rooilijn van de Steenweg en op ongeveer 6 meter achter de rooilijn van de Villeestraat. Vandaag is de bebouwing voorzien tot op de rooilijn, wat voor zeer gevaarlijke situaties zorgt. Zijn er vragen en kunnen we op basis van de voorliggende elementen beslissen om zaak der wegen goed te keuren?
Ja, meneer Sleutmans.
Ja, dank u. Ja, ik begrijp dat dat natuurlijk een opportuniteit is in het kader van uw ruimtelijke planning en in het kader van de mobiliteit en de draaicirkel van de lijn. Maar je kunt nu draaien en keren hoe dat je het wilt, maar het zal wel resulteren opnieuw in een extra, misschien kleine, maar wel een bevolkingsstijging waarvan ik lees dat die toch in de verkiezingsfolders en de verkiezingsprogramma's die nu allemaal in onze bussen vallen, dat die ongewenst is. Nu, heel concreet, wat ik zou willen weten is... Is er in het kader van dit project een consultatie geweest om daar eventueel Vlabinvest-woningen van te maken? 1. En als dat niet zo is, dit is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een project dat in het kader van het nieuwe wonen in eigen streekdecreet, de minister zit hier die het ingang heeft doen vinden, toepasbaar zou kunnen zijn. Nu, ik lees ook in uw eigen programma dat je daar rigoureus werk van wil maken, van dat wonen in eigen streekdecreet, waarbij je dan 50% aankoopt met een erfpachtregeling. Zal dat in deze het geval zijn? Ja, dan nee.
Dus in deze zal de convenant wonen in eigen streek worden voorgelegd, maar zoals bij bijvoorbeeld E-villa's in de Wolffabriek wordt gewacht tot de omgevingsvergunning bekomen is. Het convenant is ook vrijwillig en er is geen voorwaarde in de beslissing van de vergunning die gelinkt is aan de convenant.
Het wonen in eigen streekdecreet wordt toegepast. Dus met andere woorden, de gemeente gaat die investering aangaan van die gronden. Is dat wat u zegt?
Nee, dat is die vrijwillige overeenkomst die er is waarbij waarbij de mensen voorrang krijgen van eigen streek. Ja, of gedurende een bepaalde periode.
En de eigenaar, ontwikkelaar, heeft dat ondertekend?
Nee, het gaat aan hem worden voorgelegd. Maar eerst moet er de vergunning zijn. Want het is... Ten slotte, dat is altijd op vrijwillige basis. Hè. Dus je kan dat niet verplichten.
Nog iemand een vraag? Ja, mevrouw Fontijn.
Ja, ik vraag me nog altijd af hoe dat kluis die bevolkingsstijging gaat tegenhouden. Maar bon, dat ter zake. En hoe dat we de woningen betaalbaar gaan houden dan ook. Hè. Want als het aanbod niet volgt, dan gaan de prijzen omhoog. Hè. Ja. Nee, niet appartementen. Verdichten waar het kan. Ik weet dat het over de zaak der wegen is gaat, maar ik wil toch nog graag weten hoeveel woonlagen daar gerealiseerd zouden worden. Want in een uitleg lees ik dat het PRUP nog niet in werking is, dus dat je er geen rekening mee moet houden. Maar
nee, dat is inderdaad zo. Het ontwerp voldoet aan de bepalingen van de Randfederatie met 3 bouwlagen, waarvan 2 woonlagen. wat op het moment van indienen van toepassing was.
Oké, goed. Dank u.
Niemand geen vragen meer? Kunnen we dat goedkeuren?
Ja.
Dank u wel. Volgend puntje, agenda punt nummer 17, een samenwerkingsovereenkomst in verband met de warmtescans voor particuliere woningen. Nog eens, meneer Savenberg.
Dank u, voorzitter. In de zitting van 29 juni 2022 heeft de gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst met Klimaatpunt voor het uitvoeren van warmtescans bij particuliere woningen goed te keuren en af te sluiten voor onbepaalde duur. In het bijgevoegd schrijven van Klimaatpunt van 30 augustus wordt vermelding gemaakt van hun beslissing om de huidige overeenkomst stop te zetten vanwege de prijsstijging van de particuliere warmtescan van €100 naar €125 voor het lokaal bestuur. Voor particulieren blijft de prijs €75 inclusief BTW ongewijzigd. Hiertoe heeft Klimaatpunt ons een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorgelegd. Met deze nieuwe bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst voor warmtescan kan onze huidige dienstverlening naar de inwoners voortgezet worden. Kunnen we hiermee akkoord gaan?
Iemand vragen hierover? Iedereen akkoord voor de verlenging? Prima, bedankt. Dan komen we aan de bijkomende dagorde van de gemeenteraad. Puntje 18 is een vraag van de fractie Vlaams Belang. Ik zal dat laten toelichten door meneer Sleutmans.
Ja, bij gebrek aan beter zult jij dat moeten doen.
Ja.
Ik heb dit agendapunt toegevoegd omdat ik vorige week tijdens het debat in Lot, waar heel veel Lottenaars aanwezig waren, toch vaststelde dat er voortschrijdend inzicht is bij de meerderheid, wat bijzonder positief is in het kader van het circulatieplan. En waarbij eigenlijk aan de leden van de meerderheid en ook aan de mensen aanwezig werd gevraagd of zij voor of tegen het huidige circulatieplan waren, of dat ze daar nog achter stonden. En tot mijn verwondering, positieve verwondering, zag ik daarbij eigenlijk ook bij de meerderheid de rode kaartjes de lucht ingaan, maar vooral bij de aanwezige Lottenaars zag ik daar allemaal de rode kaartjes de lucht ingaan. Nochtans is hier tijdens deze vergadering al vaak gezegd, onder andere door de voormalige burgemeester, dat er heel wat Lottenaars bijzonder tevreden zijn over het nieuwe circulatieplan. Nu, gisteren is er een van de grootste consultaties geweest die er bij mijn weten in de afgelopen jaren is gekend in Lot. En blijkbaar was daar geen één persoon aanwezig, geen één Lottenaar aanwezig die die mening van de voormalige burgemeester deelde. Nu, naast de trajectcontroles is er natuurlijk vooral het pijnpunt, en dat werd daar ook duidelijk gemaakt door een aantal mensen die daar aanwezig waren, is natuurlijk het grote pijnpunt, de twee knips. Enerzijds op de Breedveld, ter hoogte van Petrus de Wilde straat, en anderzijds op het Kerkplein, omdat dat natuurlijk zorgt voor bijzonder lange omwegen en ook voor sluipverkeer langs onder andere de Solomberg. Dus eigenlijk dit voorstel heeft als doel om die twee knips te verwijderen en op die manier ook de kans te geven aan de meerderheid om de daad bij het woord te voegen. Dus ik zou zeggen, stem consequent.
Ja. Het circulatieplan is een gevolg van het opmaken van het mobiliteitsplan. En toen we het mobiliteitsplan opgemaakt hebben, toen hebben we heel wat bevragingen gedaan bij alle beheersenaars. En als het over Lot ging, dan kwamen daar drie dingen altijd terug. Het eerste dat terugkwam, dat is Lot, dat wordt beschouwd als een doorsluisgebied. Wij hebben hier niet anders dan sluipverkeer dat van de ring komt en dat zijn weg verder zet of omgekeerd. En wij zijn dat beu. Wij moeten stoppen dat Lot een plaats is waar alleen maar doorgereden wordt. Dan vooral door de dorpskern. Het tweede punt wat we hoorden, dat was, en er wordt hier vooral veel te snel gereden. De snelheden die zouden moeten gevolgd worden, worden absoluut niet gevolgd. En dat brengt ons zeer veel ontevredenheid. En het derde wat we hoorden, dat was, ik lig hier van 's morgens vroeg in mijn bed, te denderen in mijn bed, te donderen in mijn bed, van het vrachtverkeer dat passeert, om niet te noemen de open container vrachtwagens die door de Zennestraat raasden. Dat is iets wat we heel veel gehoord hebben bij die consultatieronden. Dat is ook iets wat heel duidelijk naar voren kwam toen ik nog maar net schepen was en ik al direct een petitie te verwerken kreeg. Leefbaar Lot noemde dat. Waarbij al diezelfde punten terug aangehaald werden, maar dan ook terug heel specifiek voor Lot. We hebben daar naar geluisterd, we hebben daar mee gewerkt. En van daaruit is het circulatieplan van Lot geboren. We wilden het sluipverkeer tegengaan en het sluipverkeer dat bevindt zich op verschillende plaatsen in Lot. De eerste grote plaats waar we sluipverkeer zagen, dat was verkeer die van de ring kwam, die een stukje de Beerselse straat pakte, die dan door de Pastorijstraat reed en dan zo zijn weg verder zette door de Dorpse straat of de Molenstraat. Omgekeerd vanuit de Jozef Springhaalstraat, s'avonds dikwijls, vanuit de Jozef Springhaalstraat, terug door de Beerselstraat of door de Dorpse straat en Zittert, door de Pastoriestraat naar de ring. Het tweede punt dat we zagen van het sluipverkeer, dat was over Zittert, Petrus de Wilde naar Huizingen. Omgekeerd van Huizingen, Breedveld, de Kloosterstraat naar Beersel. En tenslotte zagen we ook sluipverkeer, de Zennestraat, de Albert-Denisstraat, over het Brugske, de Molenstraat naar Huizingen. Dat zijn dus al de routes, voor degenen die het vergeten zijn, waar er, ik denk terecht, door heel veel Lottenaars heel hard over gereclameerd is, dat er daar veel te veel auto's passeerden, dat het daar veel te gevaarlijk was, dat er daardoor ook veel te veel verkeer passeerde aan de school en dat dat daar met andere woorden zeer gevaarlijk was. Idem over het vrachtverkeer. Mensen die inderdaad van 's morgens vroeg wakker werden omdat de vrachtwagens daardoor denderden, vrachtwagens die langs het station passeerden dat het geen naam meer had, waardoor dat die stationsomgeving, waar alsmaar meer treinen binnenkomen in Lot en terug weggaan, een hele gevaarlijke situatie was. En dan tenslotte de snelheid. We hebben keuzes gemaakt, Klaas. En we hebben de keuze gemaakt voor een rustige kern van Lot. We hebben gezegd, dat moet hier gedaan zijn met dat sluipverkeer. We willen dat de mensen in Lot op een rustige manier kunnen leven, dat de levenskwaliteit naar omhoog gaat, dat de schoolomgeving veilig wordt en dat dat hier gedaan is met erdoor te rijden. Ja, we hebben gekozen om Lot rustig te krijgen en dat is gelukt. En we blijven bij die keuze. Wij zijn bezorgd voor de Lottenaars die jaren aan een stuk terecht gezaagd hebben dat hun dorp onleefbaar werd, dat het in hun dorp niet oké was. Wij vinden dat wij daar iets moesten aan doen. We hebben er iets aan gedaan. Besturen is keuzes maken en dat hebben wij gedaan. Dus wij gaan die knips niet wegnemen.
Ja, dus u verdedigt hier vandaag met veel furie opnieuw dat circulatieplan. Maar het is wel uw eigen lijsttrekker die zelf de rode kaart trekt op het moment dat het circulatieplan moet aangepast worden. Dan neem ik aan dat het niet gaat over de schrapping van de trajectcontrole. Dan neem ik aan dat het gaat over de knips waar ook de grootste frustratie over bestaat.
Klaas, ik denk met alle respect voor u en voor iedereen dat je een politiek debat in Lot voor de helft gevuld, die zaal, met politiekers, van alle soorten kleur en rang en stand, waar er een vraag gesteld wordt. Vind jij, en de vraag was gecombineerd, vind jij dat er en terug meer bussen moeten zijn en dat dat circulatieplan moet herbekeken worden, dat er daar een aantal mensen in die zaal zitten die dan een rode kaart opsteken. Als jij dat een bevraging noemt van de Lotse bevolking, ik niet. Wij niet.
Nee, maar ik heb het zelfs niet over de Lottenaars. Ik heb het over uw eigen lijsttrekker.
Klaas, ik wel. Dat plan dient voor de Lottenaars.
Ik heb het over uw eigen lijsttrekker die daar de rode kaart trok. U hebt zelf van...
Als ga je nu echt uw beleid laten baseren op een politiek debat, wat er de een of de ander een kaart trekt?
Ik vond dat eigenlijk een pertinente vraag. Bent u voor of tegen? Dat gaf het voordeel van de duidelijkheid.
Wel, Klaas, wij zijn hier, de mensen die hier achter die desk zitten, die zijn voor het circulatieplan.
Klopt dat?
Wij zijn voor het circulatieplan, maar we hebben toen ook gezegd dat een circulatieplan, als wij daar wijzigingen in zien, zoals dat we ook de knip hebben gedaan, die we gedaan hebben aan de brug met de stationsstraat, dat dat dan al een tijdje mogelijk is, dat dat eigenlijk een plan is dat kan groeien en veranderen. Dat is waar. En zo heb ik dat bedoeld en zo heb ik mijn rode kaart omhoog gestoken.
Als er iets is dat Klaas constant vergeet, is dat verkeersveiligheid de hoofdbekommernis is van mensen met kinderen. Dat vergeet Klaas constant. Hij zit dus constant bezig op die trajectcontroles die er nota bene gekomen zijn omdat voordien iedereen klaagde over te snel rijden, Klaas. En daar gaat het weer al over gezinnen die bekommerd zijn over de veiligheid van hun kinderen. En toch doet Vlaams Belang altijd of dat trajectcontroles gewoon geldpakkerij zijn. Dat moet een keer gedaan zijn. Dat is elke keer opnieuw hetzelfde verhaal, terwijl het gaat om verkeersveiligheid, Klaas. De hoofdbekommernis van gezinnen in gans België.
Het is niet alleen verkeersveiligheid, maar even, ik noem altijd in één zin de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van onze dorpskernen. Het gaat over beide. Maar die twee zijn aan elkaar gelinkt. Het ene kan niet zonder het andere, maar dank u wel.
Ja, voorzitter. Allee, Chris, er is een mening en er zijn feiten. Ik vraag constant aan de algemeen directeur, die kan dat bevestigen, cijfers op. Cijfers interesseren mij. Want die wijzen daarop. Ik heb gevraagd, Chris, jij hebt dat waarschijnlijk niet gedaan, ik heb gevraagd hoeveel ongevallen werden er geregistreerd voor de trajectcontroles en hoeveel erna. Het college zegt zelf, er is geen daling, geen stijging te zien, omdat er gewoonweg geen ongevallen zijn op die trajecten.
Klaus, dus in die zin er een slaagt een kleine...
argument op niet. Er is vandaag een voorstel van de VLD dat neerligt in het parlement, waarbij men eigenlijk ook de wetgeving in het kader van die trajectcontrole wil aanpassen, waarbij je eigenlijk gemeentebesturen pas toelating kan geven om een trajectcontrole toe te laten, wanneer dat ook een zwart punt is. Want nu worden die trajectcontroles vaak misbruikt om de gemeentekassa te
vullen. Je zegt het terug.
De cijfers spreken nu tegen de feiten.
Narratief is altijd hetzelfde, Klaas.
Het gaat niet over narratief, het gaat over feiten en cijfers.
Feiten en cijfers, hè. We hebben daar vroeger een camera gangen, in de Zennestraat. 20% van de mensen reed te snel. Weet je wat dat 20% betekent? Om de 30 seconden is er een wagen die te snel rijdt. Dat zijn cijfers, Klaas. Om de 30 seconden, 20% te snel voordien. Na trajectcontroles hebben 98% die zich aan de snelheid houdt. Dat is een groot verschil.
Klaas, je hebt de cijfers.
Dat zijn dus cijfers, maar, zwarte
Klaas,
Piet, ik kan ze u voorleggen.
Je hebt de cijfers gekregen van de diensten. Wij hebben allemaal de cijfers gekregen van de politie. Op de verschillende plaatsen waar trajectcontroles zijn, in het jaar 21 waren 13 ongevallen, in het jaar 23 waren er 6. Ik vind dat een daling. Nee, Klaas, dat is niet mijn antwoord. Maar kijk naar de cijfers. Maar je kijkt zo graag naar de cijfers. Ik heb hier een tabelletje voor. Ja, wel, in het jaar 21, 13 ongelukken. In het jaar 23, 6.
Geen merkbare daling. Ik citeer uw eigen antwoord.
Maar kijk, weet je...
Ja, zover de rekensommen. In elk geval, voor de gemeentekas moet het niet doen, zei Klaas. Dan moet u cijfers beter bekijken. In elk geval, we gaan over uw punt stemmen. Nee. Volgende punt is van de volgende punten zijn van de fractie Wij zijn Beersel. Meneer De Greef heeft een vraag gesteld.
Ik ga dat toelichten.
Puntje 19.
Ja, in tegenstelling tot Klaas willen wij de klok niet terugdraaien. Dan willen wij constructief proberen te zijn. Het eerste punt gaat over het voorzien van een zebrapad op de Elsenbergse Steenweg ter hoogte van de Diesbeekstraat. Ik weet dat dat een gewest is en dat het gewest het laatste woord heeft daarin. Maar de Diesbeekstraat is een straat gelegen vlakbij het op- en afrittencomplex. En als je daar uitkomt als fietser of als voetganger, kan je tijdens de spits heel moeilijk de Elsenbergse Steenweg oversteken. Er is een oversteekplaats 300 meter verder ter hoogte van het kruispunt Met. Dat is veel te ver. Je kunt met je fiets moeilijk tot daar wandelen. Vandaar dat wij vragen aan de gemeente om daar het initiatief te nemen, naar het gewest te stappen en daar een zebrapad te vragen. Zodanig dat je daar tenminste kunt afstappen en met je fiets te voet overgaan, weten dat er wagens gaan stoppen.
Ja. We vinden dat je gelijk hebt. Hè. Wij hebben een vraag gesteld aan de AWV een paar weken geleden, maanden geleden, om op dat punt een fietsoversteek te krijgen. Dat is ons geweigerd geweest. We gaan dat punt meepakken naar de mobiliteitscel, dus we gaan het hier negatief stemmen. We gaan het meenemen naar de mobiliteitscel. We gaan het nog een keer vragen, want inderdaad, het is wat je zegt, Chris. Wij kunnen een vraag stellen aan de AWV, want het is de AWV die het laatste woord heeft, die ook beslist. Wij kunnen alleen maar een vraag stellen. De richtlijnen van AWV zijn evenwel, daar moeten we ons wel van bewust zijn. En ik lees nu gewoon even voor. Als er in de nabijheid van de locatie een kruispunt is met een oversteekplaats, zullen fietsers en voetgangers naar dat kruispunt geleid worden. De Diesbeekstraat is er een oversteek op 130 meter. Dus ik vrees dat het antwoord negatief zal zijn, maar we gaan toch vragen.
Ik zou gaan voor een zebrapad en een fietsoversteek.
Ja, maar we hebben een fietsoversteek gevraagd en dat is geweigerd. Ja, moet je nog een keer hetzelfde vragen. Dus we gaan nu een zebrapad vragen.
Dus mensen die eigenlijk uit, ik weet dat dat misschien niet zoveel voorvalt, maar mensen die uit de Diesbeekstraat komen en naar links willen, richting op een afrittencomplex, die kunnen daar ook geen weg vandaag. Hè.
Ik weet het.
Die zouden eerst moeten rechts wandelen, omdat dat is dan een omweg van 260, 300 meter. AWV legt ook een tweerichtingsfietspad aan. Het is een zonde dat je een tweerichtingsfietspad aanlegt en dan de toegang niet bevordert.
Het is daarom dat wij een fietsoversteek ook gevraagd hadden, Chris. Maar, dus we gaan negatief stemmen, maar we gaan meenemen van de mobiliteitscel. Dat moet vandaar vertrekken naar AWV. En die volgende mobiliteitscel is 10 oktober. Dus na 10 oktober zult je daar meer over horen.
Ja, dank u. Het volgende punt gaat over hetzelfde eigenlijk, een zebrapad, ter hoogte.
Ja. Moet dat hier wel wegstemmen, hè? Wow. Sorry, hè. Nee. Volgende punt. Doe maar.
Weer een zebrapad dat eigenlijk ontbreekt, ter hoogte van de Wijmenhofstraat. De Wijmenhofstraat is een heel brede zijstraat van de Alsenbergse Steenweg. Ik denk dat die gemakkelijk 8 meter breed is. Ik ben daar toevallig een keer beland, 's morgens in de ochtendspits. En tot mijn grote verbazing raakte ik daar eigenlijk niet over. Daar stonden 6 wagens aan te schuiven, waren inslaande wagens. Dus je kunt vandaar eigenlijk niet veilig tot aan de bushalte van de Wijmenhof. Als je komt van het centrum van... Dat vind ik echt een ontbrekende en snel een quick win.
Ja, het is hetzelfde. Het is aansluitend op de Alsenbergse Steenweg, dus dat mogen wij niet beslissen, dat moet AWV beslissen. Ik heb daar jaren geleden een stop gevraagd in de aansluiting Wijmenhofstraat, Alsenbergse Steenweg, en dat is geweigerd geweest. Want ik vond dat ook wel nodig dat dat daar was in plaats van een voorrang. Ook dat gaan we wel meepakken naar de mobiliteitscel, want ik zou willen bekijken in welke mate dat we dat, waar dat we dat zebrapad moeten zetten. Moeten we dat op dat breed punt maken, want dat is veel te breed? Of moeten we het een beetje verder in de straat leggen? Of moeten we die toegang smaller maken en van voor leggen? Dus dan moeten we een keer goed bekijken wat dat er beter is, zodat we met een goed gefundeerd voorstel naar AWV gaan in de veronderstelling of in het doel dat ze het niet afwijzen. Dat is ons voorstel.
Ja, dank u. Ja, ik denk dat een versmalling van die weg...
Hij bedoelt op de Wijmenhof zelf, niet op de Steenweg.
Ja, niet maar, Alsenbergse Steenweg, evenwijdig met Alsenbergse Steenweg, maar
voor AWV,
de brede Wijmenhofstraat.
Elke vraag die gesteld voor een straat die uitkomt op een gewestweg, binnen de zoveel meter, moet ook voor hun goedgekeurd worden. Dus dan moeten we kijken of we de vraag moeten stellen. Chris. Maar
ja, dank
een terechte opmerking.
Oké. Okay.
Chris, we zullen hierover hetzelfde stemmen dan hiervoor. Hè. Ja, bon, dan het vorige punt. Oké. Okay. Ja, doe dan maar velden met het volgende punt, 21.
Nu, dat is niet de eerste keer dat we dat punt voorstellen. Dat is het afschaffen van de vrachtwagenparking op de Menisberg. We hebben dat 5 jaar geleden voorgesteld. En toen is dat afgewimpeld, omdat er een vrachtwagenparkeerplan zou komen boven gemeentelijk. Ik denk niet dat dat vrachtwagenparkeerplan uitgevoerd is. Vandaar dat we nu vragen aan de gemeente om hier toch het initiatief te nemen en die eigenlijk nutteloze vrachtwagenparking daar af te schaffen. Hè. Die parking is enkel bereikbaar door de dorpskern. Vrachtwagens geraken alleen maar weg via smalle Menisberg of Batenborg. Ik zie daar echt niet de meerwaarde voor onze gemeente in om daar nog 2 mastodonten te parkeren.
Ja, Klopt, wat dat gezegd. Allee, ik ben akkoord met het eerste deel van uw verhaal, het tweede niet. We zijn gestart deze legislatuur met het opstellen, of dat was toch de doelstelling, om een vrachtwagenparkeerplan op te stellen samen met de deelgemeenten. Met de randgemeenten, excuseer. Daar is niks van in huis gekomen, om verschillende redenen. En vanaf dat moment zijn wij er eigenlijk van uitgegaan, omdat je niet alles tegelijkertijd kunt doen. En voor een vrachtwagenparkeerplan moet je echt wel je volledige gemeente in kaart brengen. Welke zijn de noden? Waar zijn er plaatsen? En dat is er gewoon nog niet van gekomen. Dat staat nog altijd in het mobiliteitsplan. Dat is een van de punten die nog moet verwezenlijkt worden. Maar we zijn eigenlijk vanaf dat moment zijn we beginnen kijken. Telkens als we een concrete vraag of een probleem hadden, hebben we dat wel aangepakt. We hebben bijvoorbeeld het vrachtwagenparkeren op de Bergsysteem en Gelot anders georganiseerd. We hebben aan het kerkhof van Lot hebben we vrachtwagenparkeren georganiseerd. We hebben het gevaarlijk parkeren weggenomen onder de brug in Huizingen, ten voordeel van de fietsers. Hè. Dus we hebben een heel aantal dingen wel gedaan waar dat er echt concrete problemen waren. Ook aan de, op een afrittencomplex in Beersel, daar hebben we ook een stuk vrachtwagenverbod gezet. Hier ben ik het eigenlijk niet met u eens. Er is daar plaats voor twee vrachtwagens. Dat zijn twee plaatselijke mensen die daar heel dicht in de buurt wonen, die met een vrachtwagen naar huis mogen komen, die daar parkeren. Wij weten wie dat zijn. Dat zijn mensen van bij ons. Ze rijden niet door de dorpskern, ze rijden binnen langs de Duvelerstraat en ze parkeren zich zo. En ze rijden weg, inderdaad, langs Batenborg. Vroeger konden ze daar draaien, maar we hebben daar die aansluiting van Batenborg met Meniesberg veiliger gemaakt. We hebben dat versmald. En daardoor kunnen ze daar niet meer draaien, die vrachtwagens, en rijden ze weg via Batenborg. We hebben daar nog geen problemen mee gehad, we hebben daar nog niks voor gehad. Dat is daar goederencontrole, dat zijn daar die mensen die er altijd staan. Dus zien we daar vandaag niet een noodzaak om daar een verbod te zetten. Want als we willen dat daar niet meer geparkeerd wordt door vrachtwagens, is het niet voldoende van dat weg te nemen, moet je echt een verbod zetten. En dat willen we vandaag niet doen, totdat we die volledige oefening gemaakt hebben die we moeten doen, maar die nog niet gebeurd is. Dus we gaan dit punt daarvoor wegstellen.
Veronderstel dat we mogen stemmen zoals de vorige keren. Ah, nee. Oké, okay, dan gaan we naar beginnen. Op dit punt, dan stemmen we. En dan punt 22, de laatste vraag van de fractie Wij zijn Beersel.
Ja, het laatste punt. Dus met de bouw van 15 wooneenheden in de Vroenenbosstraat groeit eigenlijk de dorpskern. Wordt die uitgebreid, je trekt gezinnen aan met kinderen. Het eerste dat ik door krijg als ik buiten kom, is de ongerustheid over de snelheid. Zeker omdat dat een hellende straat is, wordt al rap sneller gereden. Dus vandaar lijkt mij ook logisch dat als je 15 wooneenheden bijzet, waar dat dan ook gezinnen met jonge kinderen komen wonen, dat je automatisch ook je verkeersbeleid aanpast en daar toch de zone 30 dan met 100 meter uitbreidt.
Ja, we vinden dat een heel terechte vraag, Chris. We zijn daar ook al mee bezig. Maar niet alleen op de Vroenenbosstraat. Er zijn daar nog een aantal parallele straten waar dat ook moet bekeken worden. Want er zijn verschillende dingen. Nu, we hebben ze al een stuk groter gemaakt. Hè. We hebben ze nu doorgetrokken tot aan de kasseien, omdat dat een beetje een natuurlijke poort is. Omdat, het is natuurlijk ook zo, alleen een bordje zetten van 30, dat heeft ook geen nut. Je moet zorgen dat als je je kern van 30 uitbreidt, dat je daar of snelheidsremmers hebt, smileyborden, weginfrastructuuraanpassingen, enfin, hè. We zijn zeer creatief geweest, noem ik, zeg ik eens, met bloembakken en met paaltjes, maar je moet wel dingen doen om te tonen van kijk, hier begint mijn zone 30 en er dan ook proberen voor te zorgen dat dat ook gerespecteerd wordt. Zoals ik zei, het is niet alleen Vroenenbosstraat die eigenlijk die problematiek heeft, maar de rest van het centrum ook en niet alleen van het dorp, maar ook van de andere dorpskernen. De bebouwing en de deint een beetje uit, de kern verzet zich. We komen automatisch ook op de vraag in welke mate is bebouwde kom gelijk aan zone 30. Dat is ook een vraag die je direct moet stellen. En met die dingen zijn we bezig. willen we bekijken, is in totaliteit en niet één straat eruit pikken en daar zeggen, oké, we gaan daar nu 100 meter verder beginnen, misschien moeten we 150 meter verder beginnen of 200, ik weet het niet, maar we willen dat niet op die manier doen. We moeten dat zijn totaliteit bekijken, één, maar vooral ervoor zorgen dat die snelheid dan ook in de mate van het mogelijke gehandhaafd wordt. Dus dat wordt telkens de mobiliteitscel besproken. Als je wilt, kan ik u daar gerust van op de hoogte houden. Hoe dat gaat, hoe ver dat we staan daarmee en hoe dat verloopt.
Ja, graag.
Ja,
okay, ik zie dat er op de Halderbosstraat zelf, daar zijn al verkeersremmers.
Ja, wel, het is daar. Je ziet echt zo overal wat de kernen zijn, dat deint uit. En
tegenwoordig komen daar overal mensen met jonge kinderen wonen, dus dat is wel...
Dus ook hier, we gaan negatief stemmen, omdat we mee bezig zijn, maar ik hou u op de hoogte via de verslagen van mobiliteit.
Dank u. Is dat,
Okay. Ja.
Prima. Dan zullen we dat hier netjes over stemmen.
Nee.
En dan het laatste punt van de gemeenteraad, tenminste. Een mondelinge vraag van meneer Slootmans. Ik geef hem ook het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ook dit dossier, als ik het zo mag noemen, werd vorige week besproken op het grote debat in Lot. Eigenlijk het enige gemeenteraadsdebat dat wij in de gemeente hebben en waarvan je constateert dat daar heel veel onvrede en agitatie over bestaat. Vooral omdat er initieel iets heel anders is beloofd aan de Lottenaars. Hè. Ik was toen nog lid, twee legislaturen geleden, van de gemeenteraad. Dat was nog onder de hoedanigheid van burgemeester Kazaar. En dan zijn er heel wat debatten gevoerd over de moskee. En uiteindelijk is dat uitgemond in een open brief van N-VA, CD&V, Groen en SPA. Dat was toen de meerderheid. Die vervolgens dat ook gegoten hebben in een collegebesluit en een afsprakennota die ook geformaliseerd is met de beheerders van de moskee. En als je dat collegebesluit vandaag naleest, is het collegebesluit van 8 augustus 2012, dan stond daar onder andere in dat het om een kleinschalig project gaat. Alles wat ik zeg zijn letterlijke citaten. Dat het om migranten gaat van de tweede en derde generatie die behoorlijk Nederlands spreken. Dat het helemaal geen moskee wordt met een imam, maar wel een open islamitisch centrum dat de brug wil leggen met de buurt. Dat er lessen Nederlands zouden plaatsvinden en dat alle communicatie met de Beerse bevolking uitsluitend in het Nederlands zal worden gevoerd. Verder werd er vastgelegd dat het programma, dus het inhoudelijke programma van het islamitisch centrum, dat geen moskee is, zou bestaan uit 25% religieuze activiteiten en 75% activiteiten die gelinkt zijn aan onderwijs en aan sociaal-cultureel werk, waaronder dan verstaan werd, staat er tussen haakjes bij, studie van de Nederlandse taal en van de Arabische taal, huiswerkbegeleiding, opleidingen in nieuwe technologieën en een integratieparcours. Dat was dus het collegebesluit van 8 augustus 2012. Nu, we zijn ondertussen 12 jaar verder en we stellen in realiteit vast dat daar niets van overblijft. Alle communicatie van dat islamitisch centrum verloopt in het Frans en in het Arabisch. Ik heb ook de bijlages gestuurd bij de mondelinge vraag die jullie allemaal hebben kunnen inkijken. We stellen ook vast dat het niet om een cultureel centrum gaat dat verbinding wil maken met de buurt, maar dat het wel degelijk om een moskee gaat. Wie mij niet gelooft, nodig ik uit om op een vrijdagmiddag om 2 uur in de namiddag eens langs te gaan op de Stationstraat 23, om na te gaan of dat collegebesluit is gehonoreerd. We stellen ook vast dat er dus helemaal geen lessen Nederlands worden gegeven. Er worden Koranlessen gegeven, er worden lessen Arabisch gegeven, lessen Nederlands worden er niet gegeven. Het gaat helemaal niet om een kleinschalig project, wat natuurlijk een relatief begrip is. Het gaat over een moskee waar wekelijks honderden en honderden moslims samenkomen om zich te laven aan de meest anti-westerse propaganda. En daarbij, en dat is ook wat veel Lottenaars stoort, zich ook niets aantrekken van de parkeerregels en daar blijkbaar heel weinig handhaving op is. Enfin, dat in een notendop wat de verbintenissen waren en wat de realiteit is vandaag. En vandaar mijn vragen. Hoe komt het dat de afspraken die geformaliseerd zijn op 8 augustus 2012 niet worden gehonoreerd of niet worden gehandhaafd? En heel concreet, welke acties heeft het college in de afgelopen bestuursperiode van 6 jaar ondernomen om de afspraak dat alles in het Nederlands dient te verlopen, om die te doen gelden? Dat is een zeer concrete afspraak die dat we kunnen nagaan. We hebben een schepen van Vlaams Beleid. Ik nodig u uit om hun eigen pagina's en communicatie erop na te lezen. U zal daar geen enkel Nederlands woord in terugvinden. Ik ben zelf ook polshoogte gaan nemen 2 weken geleden en ik ben daar net niet met geweld weggejaagd. En ik kan u zeggen dat het niet in het Nederlands was. Nu, tweede vraag. Dus eerste vraag concreet. Hoe komt het dat het niet is gehonoreerd, Nederlandse taal? Hoe heb je dat gehandhaafd? Twee, men zegt dat daar lessen Nederlands worden gegeven. Dat staat ook in het collegebesluit. Uit hun eigen communicatie blijkt dat dat niet zo is. Kan het college staven dat daar wel degelijk lessen Nederlands plaatsvinden? Zeer concrete vraag. Het collegebesluit stelt dat het geen moskee zou worden. Het wordt geen moskee met een imam. Nu, oké, we weten allemaal, we zien zelfs de inrichtingsplannen op hun eigen sociale media, wat de realiteit is. Welke acties heeft het college in de afgelopen bestuursperiode ondernomen om die afspraak in het kader van het feit dat het geen moskee is, dat er geen imam zou komen, om die te doen nakomen? Ook de concrete afspraak in het kader dat het maar 25% religiegebonden activiteiten zouden zijn en 75% sociaal-cultureel werk. Hoe heb je dat gecontroleerd? Welke controlemechanismen heb je daarbij gehanteerd? En hoe staaft je dat dat realiteit is? En dan misschien eigenlijk nog een belangrijke is de vraag in het kader van veiligheid. Wij vernemen van verschillende bronnen binnen de federale politie die ons aangeven dat dit een van de grootste broeiaarden is van islamextremisme in Halle-Vilvoorde. En zij verwijzen daarbij altijd naar de sprekers die daar te gast zijn, die gelinkt zouden zijn aan blijkbaar Franse islamitische terreurorganisaties, ook gelinkt aan moslimbroederschap. Ik zeg maar wat mensen van de politiediensten mij doorgeven, dus ook hier. Welke controlemechanismen hanteert de politie om de veiligheid te waarborgen en welke garanties worden er geboden op vlak van openbare orde en het verbod tot oproepen tot haat en geweld. Besluit van 8 augustus stelt... Excuses. Er is nog een stedenbouwkundig gegeven. Er is een brief gestuurd van het college aan de beheerders van het centrum in het kader van de vergunningsplicht, waarbij gesteld wordt dat er geen omgevingsvergunning vereist was voor de werken die daar zijn, de grote werkzaamheden die daar hebben plaatsgevonden, omdat, en ik citeer, de woonfunctie in deze woning als hoofdfunctie behouden zou blijven. De woonfunctie zou als hoofdfunctie behouden blijven. En dat de complementaire gemeenschapsfunctie, lees dus de moskee, niet in strijd was met de stedenbouwkundige voorschriften. Waarom niet? Omdat het centrum, de moskee dus, een kleinere oppervlakte zou innemen dan de woonfunctie met een maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter. Nu, we kunnen gewoon online de plannen bekijken van het pand en daaruit blijkt dat er helemaal geen woonfunctie is en dat die maximale oppervlakte, waardoor er dus wel vergunningsplicht is, de 100 vierkante meter ruimschoots overstijgt en er dus wel degelijk een omgevingsvergunning had aangevraagd moeten worden. Dus ik verneem graag van het college welke stappen dat zij hebben ondernomen om de stedenbouwkundige regels te doen naleven. Tot daar.
Goed, dat was een hele boterham. Ik probeer daar een beetje structuur in te brengen en ik zal u vragen één voor één nemen. Ik neem ze even kort ook terug, zodat iedereen kan volgen. De communicatie met het Islamitisch Centrum, want ik wil toch wel duidelijk zeggen dat het een Islamitisch Centrum is en blijft. U noemt het de moskee, ik blijf het een Islamitisch Centrum noemen, waar de communicatie vooral in het Arabisch en in het Frans verloopt. Wat de interne communicatie betreft, stellen wij vast, hoor ik u altijd zeggen. Ik ga er dus vanuit dat je regelmatig binnengaat om dat vast te stellen. Wel, ik vind dat... Ja, op de Facebookpagina, wacht, daar kom ik straks op toe. Zelf kom ik daar een paar keer per jaar over de vloer en ik stel vast dat de deur altijd open is, dat ik niet weggejaagd word en dat ik daar eigenlijk toch wel behoorlijk wat boodschappen in het Nederlands zie. Ik ga er niet flauw over doen, ik zie er ook in het Frans. Maar dat gaat eigenlijk over interne communicatie. De contacttaal is Nederlands. Ik heb wel nagevraagd waarom dat er op het venster... Hè, want ik heb die boodschappen niet gezien, maar je hebt ze meegegeven, dus ze zullen er wel gangen hebben. Die boodschappen in het Frans en in het Arabisch zijn, daar kon de verantwoordelijke mij niet meteen een uitleg over geven, maar zegt mij dat hij er wel op staat dat het eigenlijk in het Nederlands wordt aan het venster gehangen. Maar hij geeft toe dat er soms een vertaling naar het Arabisch of Frans gemaakt wordt en ik heb hem dan ook gevraagd om dat in de toekomst niet meer te doen, gezien de afspraken die we hadden. Twee, de gaat over de moskee die... Hè, de moskee terug, hè, en het, er zou een imam zijn. Er is een vrijdaggebed. Er zijn grootschalige initiatieven, geen kleinschalige. Nu, ik hoor dat je daar op een vrijdag geweest bent en dat er daar elke keer honderden en honderden aanwezigheden bent. Nu, ik denk niet dat we dan naar hetzelfde centrum geweest zijn op een doordeweekse vrijdag. Ik zie daar twee verschillende zaken. De grote bijeenkomsten waarvan je spreekt, die bestaan. Inderdaad, die kennen een grote toeloop. En om aan die toeloop tegemoet te komen, worden er maatregelen genomen. Dat hebben wij, de voormalige burgemeester en ikzelf ook al, hebben wij daar gezegd van, kijk, hier is veel volk binnen. De volgende keer dat we langsgekomen zijn, werden de mensen in twee shiften binnengelaten en waren er twee vieringen kort na elkaar. Dat zullen ze blijven bijsturen als ze zien dat er voor de grote evenementen nog meer gelovigen aansluiten. Ik spreek dan over een offerfeest, een groot islamitische feestmoment. Daar stel ik eigenlijk vast op die twee momenten die zeer kort achter elkaar volgden. De voormalige burgemeester was daarbij dat daar geen imam was en dat die, daar was wel een spreker, maar voor de tweede viering kon die spreker niet blijven en was er een andere viering. Ik denk, als daar een vaste imam zou zijn, dat die daar eigenlijk toch wel die twee vieringen die op een kwartier van elkaar waren, zou kunnen voorleiden. Nu, ik ben net als jij ook langs geweest op een doordeweekse vrijdag, want ik was het parkeerprobleem was mij niet vreemd. En die vrijdag die telde ik in de gebedsruimte 39 mensen. Dus niet de honderden en honderden mensen die er eigenlijk bij het offerfeest of een andere grote festiviteit van de islamitische godsdienst zijn. Wat de parkeerdruk betreft, was er die vrijdag eigenlijk geen noemenswaardige druk. Ik geef wel toe, dat is inderdaad wel anders bij grote bijeenkomsten. De verantwoordelijke treft daar eigenlijk, ik moet zeggen, weinig schuld in de zin van hij roept eigenlijk de mensen in de moskee regelmatig op om correct te parkeren. Wij vragen hem ook om dat regelmatig te herhalen. De commissaris zal daar straks misschien nog wat meer uitleg over geven over welke acties zij treffen om dat parkeerprobleem aan te pakken, want ik ben het met u eens. Het is niet omdat je naar een vrijdaggebed komt dat je dat eigenlijk overal je auto moet achterlaten waar dat kan. Wat de Facebookpagina betreft heb ik mij ook eens bevraagd. Blijkbaar is die gehackt en ik ben er dan eens zelf naar gaan kijken. Sinds 2022, Klaas, tenzij dat je een andere Facebookpagina hebt dan ik gevonden hebt, is daar niks meer op gepost. Dus in mijn ogen is dat toch ook wel een beetje gedateerde info. Uw derde vraag. De afspraak was dat er 25% van de activiteiten religiegebonden zijn. staat haaks op de realiteit. Nu, ik weet niet of dat we dat precies kunnen afmeten, maar ik vroeg van wat de activiteiten dan op religievlak waren. En daar zei de verantwoordelijke van de moskee mij, dat is het vrijdaggebed en de vieringen van de islamitische feestdagen. En that's it. Dus ik denk dat dat regel, dat dat ongeveer bij die 25% zit. De lessen Nederlands. Dus uit de communicatie blijkt ook dat er Koranlessen en lessen Arabisch gegeven worden. Wat betreft Nederlands, de lessen Nederlands zijn er in het verleden geweest. Vandaag geeft men toe dat het moeilijk is om daar leerkrachten voor te vinden, gezien het hoge niveauverschil. Nadine, ik denk dat jij daar zelf lessen gegeven hebt, destijds. Daar niet. Ja. Binnen de school voor die groepen. Daarom verwijzen de mensen vandaag ad hoc naar het regulier circuit, zijn dat het contactpunt in Halle van het agentschap inburgering, anderzijds via onze integratiemedewerkers naar de oefenkansen Nederlands in Beersel. Dan wil ik eventjes ingaan op het stedenbouwkundige luik. De woonfunctie die als hoofdfunctie moet bewaard blijven en de complementaire gemeenschapsfunctie die er is. Hier worden twee regelgevingen toch wel stevig door elkaar gehaald. Enerzijds is er sprake van complexe, complementaire bedrijvigheid en hierbij dient inderdaad rekening gehouden te worden met een maximale oppervlakte van 100 vierkante meter en, daar heb je gelijk in, dient wonen de hoofdfunctie te blijven. De complementaire bedrijvigheid is hier in dit geval echter niet van toepassing. Dit wordt ook niet aangehaald in de brief die het college heeft gestuurd. De regelgeving rond complementaire bedrijvigheid is sowieso niet van toepassing op het pand, aangezien in de regelgeving wordt opgesomd welke functies onder die complementair aan wonen vallen. En gemeenschapsvoorzieningen worden daarin niet vermeld. Ik haal eventjes het artikel erbij, mocht je mij niet geloven. Vrijgesteld van deze omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen in een woongebouw uitoefenen van functies complementair aan het wonen, zijn kantoorfunctie, dienstverlening, vrijberoepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, restaurant, café en bedrijvigheid. Anderzijds is er in die brief van het college van 2012 wel sprake van een vrijstelling voor wat betreft de functiewijzing, omdat die functiewijzing ook dateert van voor 2015. En voor 2015 was een functiewijzing naar gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut niet vergunningsplichtig. Ik kan u daarvoor het artikel bezorgen als je dat wilt. In 2012 bleek uit gesprekken dat er geen vergunningsplichtige verbouwingswerken of stabiliteitswerken zouden worden uitgevoerd. Er diende dus op dat moment geen vergunning te worden aangevraagd, nog voor de verbouwingen, nog voor de functiewijzing. Voor wat betreft de verbouwingswerken kunnen we moeilijk inschatten welke werken in het verleden zijn gebeurd en of die al dan niet vergunningsplichtig waren. We hebben geen plannen in ons archief voor dit pand, dus hebben we geen referentie. Nee, dat zijn tekeningen die hebben we ook. Dat zijn tekeningen die op de website stonden. We hebben dus geen plannen, dus kunnen we moeilijk een referentie maken om die te vergelijken. Voor wat betreft de functiewijzinger zou er vandaag wel een vergunningsplicht zijn. Ook al gaat het om een functiewijziging naar gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Het is niet duidelijk of er na 2015 nog extra ruimtes zijn omgezet van bijvoorbeeld wonen naar gemeenschapsvoorzieningen. Voorzieningen en openbaar nut. Ter info, de laatste, volgens het bevolkingsregister zijn we eens gaan kijken wanneer de laatste inschrijving daar geweest is en die was lang voor die tijd, in 2003. Dus tussen 2003 en 2015, als daartussen woonruimte zijn omgezet naar gemeenschapsvoorzieningen, was hiervoor geen vergunning nodig. Als de omzetting van de woonruimtes naar gemeenschapsvoorziening dateert van na 2015, zou die vergunning wel nodig geweest zijn. Dan de ernstige dingen die je zegt over de fundamentalistische aard, de sprekerslijst, de aanzetten tot terreur, de mensen die tot veroordeelde terreurorganisaties behoorden, Daarvoor zou ik eigenlijk graag het woord laten aan de commissaris. De korpschef wil zich graag daarvoor verontschuldigen, maar hij zat vandaag op een politiecongres in Nederland. Maar de commissaris kan eigenlijk dezelfde info geven, dus ik laat die eerst graag eventjes aan het woord. Commissaris, het woord is aan u.
Goedenavond, dank u wel. Dus ik geef graag toelichting bij een aantal politionele aspecten binnen deze vraagstelling. Ten eerste wordt er gesproken over de bronnen bij de federale politie die bevestigen dat het daar een fundamentalistische aard heeft en de sprekerslijst bestaat uit voor terreur veroordeelde organisaties. Ja, dat wordt eigenlijk vermeld als een feit en minder als een vraag. Dus daar ga ik misschien straks wat verder op ingaan. Welke controlemechanismes zijn er of passen wij toe in verband met dergelijke VZW's, maar eigenlijk met radicalisme en extremisme in het algemeen? Dat zijn er een aantal, omdat radicalisme en extremisme nu al geruime tijd een zeer belangrijke prioriteit is. Zowel in het zonale veiligheidsplan van onze politiezone, maar eigenlijk op alle niveaus om voor de hand liggende redenen. Uiteraard staat dat zeer hoog op de agenda. Lokaal is eigenlijk het belangrijkste orgaan, de LIVCR. Dat is de lokale integrale veiligheidsstel, radicalisme en extremisme. Dat is een overleg op gemeentelijk niveau, waar de burgemeester een belangrijke rol in speelt. En ook vanuit de politie, de korpschef en de information officer. Dat is mijn collega, commissaris uit de wijkdienst, die zich ook ontfermt over alles wat met radicalisme te maken heeft. En zelf ook wel contacten onderhoudt met een paar belangrijke organisaties, personen, locaties op het grondgebied van de Zennevallei. En de bedoeling van dat overleg is eigenlijk om radicalisme, extremisme, dat zou kunnen leiden tot, ja, in extremis tot terreur, maar ander strafbaar gedrag of andere risico's voor de openbare orde behoren daar natuurlijk ook toe, om vroegdetectie te doen. Dus dat wil zeggen het gedrag zo vroeg mogelijk detecteren, de potentiële gevaren. Zo kan er een aanpak worden afgesproken. Dat kan gaan van een discrete opvolging tot een zeer aanklampende, verontrustende aanpak. Dat wordt daarvoor een groot stuk besproken. Het grote voordeel en het bijzondere aan dat overleg is dat de burgemeester daar ook andere partners kan bij betrekken. Geen politionele partners, gemeentelijke partners of andere partners. Het overleg heeft een wettelijk kader waardoor het beroepsgeheim wordt opgeheven, zolang we natuurlijk binnen het doel van het overleg werken en eigenlijk iedereen vrijuit kan praten over de zaken die zij vernemen binnen hun functie of binnen hun sector. Dan is het voor een groot stuk aan de burgemeester en onze information officer om te kijken hoe met die info wordt omgegaan. Mijn uitleg gaat uiteraard helemaal niet alleen over de VZW in kwestie, dat gaat over het radicalisme, extremisme in het algemeen. Waar moest het geval zijn, uiteraard dergelijke VZW's op de agenda zouden kunnen komen. Dan zijn er ook nog andere niveaus, politioneel en niet-politioneel, waar de info wordt samengelegd. Op arrondissementeel niveau, dus een overkoepelend niveau, is er een LTF voorzien in de omzendbrieven die dat allemaal omschrijven. Waar de DIRCO, dat is eigenlijk de bestuurlijke baas van de politie voor ons arrondissement, de lead in heeft, samen met haar bestuurlijke informatiecel, die alle info die voorhanden is binnen ons arrondissement samenleggen. Dat is dan weer een overleg waar vooral politionele en veiligheidspartners aanwezig zijn. De politie uiteraard, lokale politiezones, de federale politie, de DIRCO voor wat betreft de bestuurlijke politie, ook de verschillende FGP's, Halle-Vilvoorde, Brussel, en ook het overkoepelende orgaan van de federale politie, DJ-STOC, dat is eigenlijk de directie die zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit. Het OCAT is daarop daar aanwezig, de militaire veiligheidsdiensten en de procureur des Konings, om echt alle partners samen te brengen, risico's detecteren en een aanpak afspreken. Het gaat vaak om beeldvorming en kijken wie komt in beeld, hoe gaan we daarmee om. Dan is er nog een ander niveau, dat is echt in onze politiezone, dat is de ZTF, de Zonale Task Force. Dat wordt echt eigenlijk binnen onze eigen zone, dat is een politioneel overleg waar onze information officer de info uit die twee andere overleggen. Daar is geen volgorde of geen hiërarchie, het is echt een wisselwerking tussen verschillende niveaus en verschillende diensten met verschillende informatie, waar we ook de zeer concrete aanpak van personen, groeperingen, locaties, risico's vastleggen. Daar speelt onder andere onze wijk een belangrijke rol in, omdat zij vaak de ogen en oren zijn op het terrein, ook contacten kunnen leggen, discreet of niet discreet, ook kan teruggekoppeld worden binnen de zone. Dus dat is eigenlijk hoe er wordt gewerkt wat betreft extremisme en radicalisme. Het gaat ons natuurlijk altijd, wij moeten tot feiten komen over echt wel concrete risico's of concreet strafbaar gedrag, aanwijzingen verzamelen en kijken wat de inhoud is op alle mogelijke niveaus. Dus wat betreft hier de VZ2 in kwestie, nu, het spreekt voor zich dat er aan al deze overlegvergaderingen en structuren een zeer hoog veiligheidsniveau wordt gekoppeld. Dus uiteraard kan ik geen enkele concrete toelichting geven, want dat zou ook het bestaan van dergelijke overleginstrumenten zelf in gevaar brengen. Iedereen kan daar vrijuit info delen. Maar omdat er ook verwezen wordt naar welke garanties worden geboden op vlak van openbare orde en het verbod tot oproep, geweld, haat, ja, daar kan ik wel meegeven dat van al de info die, waarover wij beschikken, er geen enkel element is voor deze VZ2 die er ook maar op wijst dat de burgemeester een maatregel zou moeten nemen of dat wij aan de burgemeester of samen met de burgemeester zouden adviseren van dat is een maatregel die moet genomen worden, omdat er gewoon geen enkel materieel feitselement voor handen is. En dat brengt mij dan eigenlijk opnieuw bij de stelling, het feit waarbij het politioneel gedeelte van de schriftelijke vraag begint. Dat zijn de bronnen bij de federale politie die bevestigen dat het daar, ja, ik denk zelfs een soort broeihaard is, of het epicentrum van het radicalisme in onze regio. Ja, dan ben ik enorm geïnteresseerd in die bronnen, want ik denk dat alle politionele bronnen binnen de federale politie en daarbuiten in deze bevraagd worden en mee instaan voor de beeldvorming. Dus u mag mij gerust, eventueel na de vergadering, die feiten en die diensten eventjes vermelden, want dat is uiteraard een super interessante insteek als die feiten kloppen. Dus wat betreft de VZ2, ja, als het concreet gaat over feiten en de risico's, beschikken wij over geen enkel element die aanleiding geven tot enige maatregelen op dat vlak.
Dank u, commissaris. Ja. Ten eerste, ik zal misschien punctueel zijn. U zegt, ik noem het een islamitisch centrum en geen moskee. U hebt het vorige week zelf een moskee genoemd. Nu, ik stel vast dat de meerderheid zich in allerlei bochten wringt om niet te moeten zeggen dat ze hun eigen afspraken niet hebben gehonoreerd. Want wat ik vraag is niet wat ik wil. Wat ik wil is, zou veel verder gaan, laat dat duidelijk zijn. Het enige wat ik vraag is het honoreren, het respecteren van afspraken die jullie, er zijn nog altijd leden die toen in het college zaten, die jullie zelf hebben gemaakt, om die na te komen. Alle communicatie in het Nederlands, interne, externe communicatie in het Nederlands, gebeurt niet. Ik heb de stukken erbij gestoken. Er zouden lessen Nederlands worden gegeven. U hebt net bevestigd, is niet gebeurd. Er zal maar 25% van de activiteit religieus zijn, 75% sociaal-cultureel, is niet het geval. Dus telkenmale, elke afspraak die er is gemaakt, die op papier is gezet, die in het groot en het breed is gepresenteerd in de pers, ik herinner het mij, ik heb de artikels hier trouwens nog bij, niks is daarvan nagekomen. En vandaag stellen wij dus vast dat wij met een paard van Troje in de gemeente zitten, met dank aan dit en het vorig gemeentebestuur. Nu, in het kader van ja, de veiligheid begrijp ik dus dat, en ik wil dat formeel hebben, dat u als commissaris aangeeft dat er geen enkele aanwijzing is binnen de politionele diensten, binnen de databanken waarover u beschikt, die stelt dat er sprake is van radicalisme binnen de moskee in Lot, Stationstraat 23.
Ik bevestig dat er geen enkel element aanwezig is dat wijst op radicalisme, op risico's daaraan verbonden of misdrijven daaraan verbonden. klopt.
Ja, wij vernemen letterlijk dat er dus sprekers zijn die onder andere voor de Parijse radicale moslimorganisatie die gelinkt is aan het moslimbroederschap daar al openlijk heeft opgeroepen tot geweld tegen ongelovigen. Ik zal u de bronnen post factum meegeven.
Prima. Hiermee kunnen we de gemeenteraad afsluiten. En gaan we verder met de OCW-raad. Heel snel, het is een repetitie van hetgeen we daarnet allemaal goed of afgekeurd hebben. Op de OCW-raad de notulen van 19 juni. Ik veronderstel dat nog altijd iedereen akkoord gaat. Prima. Het opvolgingsrapport 2024 hebben alle schepen hier uit de doeken gedaan. Het derde punt, de wijziging van de deontologische commissie. Ik veronderstel dat iedereen nog altijd achter zijn kandidaten blijft staan. Prima. En het laatste punt, de algemene vergadering van CREAT. Die is dezelfde gebleven dan daarnet. En ik onthouding voor de fractie Groen. Prima. Dank u wel. Daarmee zijn we rond.